Door genade ben ik een kind van God, zongen we zojuist. En daarmee zijn we eigenlijk terug bij ons onderwerp. Want ik heb geprobeerd uit te leggen dat de vijf waarmee wij ons bezighouden, dat de vijf in ieder geval uitbeelding is van de genade. Dat is een wat vereenvoudigde weergave van de volledige betekenis, maar niettemin een correcte. De wat meer uitgebreide is natuurlijk dat de vijf staat voor alle onzienlijke dingen. En waar die positief beoordeeld worden, daar staat het inderdaad voor de dingen die van God tot ons komen. Die hoger zijn bovendien dan de vier, hoger dan alle stoffelijke en vergankelijke dingen. Want wat inderdaad onvergankelijk is, dat is de genade van God. U weet, vier heeft te maken met de stoffelijke wereld en met vlees in het algemeen, waarop bijvoorbeeld ook de wet gelegd is. Denkt u maar aan de vierde bedeling, de bedeling van de wet. Maar daarvan wordt allemaal in de Bijbel geleerd dat het vergankelijk is. Het gaat voorbij, en dat is maar goed ook. Maar wat daarna komt, of beter, wat hoger is en wat ook altijd blijft, komt niet alleen daarna, het is er altijd al, maar het is hoger en het blijft, en daarom blijft het ook over, uiteraard. Dat is inderdaad de vijf. De vijf die staat voor het werk wat God doet, wanneer we tenminste die vijf positief beoordelen. Dat is meestal het geval in de Bijbel. Er staat echt tegenover dat we in de Bijbel ook kennis maken met de vijf aan de linkerkant, een verkeerde vijf. Dat wil zeggen dat we dan te maken hebben met overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht en wat iets meer zijn. Maar in het algemeen, de vijf in de Bijbel zien we uitgebeeld als de weergave van wat God doet, wat God in het verborgene doet. Er zijn verschillende manieren om dat betrekkelijk eenvoudig en systematisch naar voren te brengen. In de praktijk zal het echter toch nodig zijn om de diverse schriftplaatsen te bezien waarin die vijf dan voorkomt. Dat is meestal duidelijker en ook makkelijker te onthouden. Maar als we spreken over die vijf, dan zouden we kunnen tellen. Meestal telt men dan van 1 tot 3 met de Vader. Ik corrigeer het meteen, de Vader, God, de onkenbare. En dan de Geest. En dan de Zoon. Meestal is de volgorde, noemen ze de volgorde aan de Zoon, maar u weet hoe ik daarover denk. Hè? Dus de Vader, de Geest, de Zoon, bij 3. Bij 4 heb je niet meer te maken met de Schepper, maar met de Schepping. 4 is dan de Schepping. En bij 5 hebben we dan te maken met verlossing. Dat wil zeggen, met een nieuwe schepping, zo u wilt. Maar in ieder geval met verlossing. Want 5 spreekt over de dingen die niet afhankelijk zijn van de krachten die in de wereld gelden. En daar gaat het maar om. Het aardige is bovendien dat we het schemaatje wat ik in het verleden alles gegeven heb van de 3 en de 5 en de 8. Dat we dat schemaatje eigenlijk ook tegenkomen in Genesis. Daar waren we al een beetje. Genesis 17. Nou, Genesis 15 moet ik eigenlijk hebben, maar dat is te vlak in de buurt. Genesis 17, daar hebben we over gesproken, want Genesis 17 was het hoofdstuk waarin sprake is van de naamsverandering van zowel Abraham als Sarah. En we hebben gezien hoe Abraham wordt, dat wil zeggen, hij krijgt er een 5 bij, een 5 in de naam, en wel ter gelegenheid van de belofte die aan hem gedaan wordt. De belofte van een zoon die geboren zou worden. En aan de andere kant zien we ook dat Sarai wordt Sarah. Dat wil zeggen, wat een 10 was, wordt een 5. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, er wordt een 5 bij Sarai vandaan gehaald en die wordt aan Abraham gegeven, zo kun je het ook zeggen. Maar in ieder geval is het resultaat dat beide ineens een 5 in de naam krijgen. En daar gaat het maar om. Dat is ter gelegenheid van de belofte van een zoon, de belofte van verlossing, zal ik maar zeggen. En u weet, belofte wordt uitgebeeld in een 3. En net noemde ik op de plaats van de 3 de zoon, dus we zaten dicht in de buurt. Hè. 3 eerst immers belofte en de 3 vullen we ook in, bij de 3 vullen we ook in Jehovah, dat heb ik net even gedaan. Hè. Spreken over God, Elohim, daarna spreken we in nummer 2 over Ruach Elohim. Ik heb altijd moeite met die nummers, want nou is het echt net alsof ik rugnummers sta uit te delen aan de Godheid. En dat is natuurlijk toch een beetje een merkwaardige gang van zaken, maar ik weet niet hoe ik het anders moet vertellen. Dus bij Elohim zetten we een 1, de 2 staat bij Ruach Elohim, de geest van God, en de 3 staat inderdaad bij Jehovah, die we in de Bijbel kennen als de zoon. En als bij 3 een belofte komt, dan kan het moeilijk dan wat anders zijn dan een belofte, dat er een zoon geboren zou worden. Die zoon is uiteindelijk natuurlijk de definitieve zoon van Abraham, zoals aangekondigd in Matthäus 1 vers 1, de Messias dus, Christus. Maar hier in eerste instantie gaat het uiteraard om Isaac. Vooral in Genesis 17 is dat het geval, omdat in Genesis 17 Abraham op zijn aangezicht viel van het lachen. En daarom heet zijn zoon namelijk ook Isaac. Nee, dat staat letterlijk zo in vers 17. Hè. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Dat betekent gewoon, hij viel op het aangezicht van het lachen vanwege de belofte dat hij een zoon zou krijgen, want dat is natuurlijk inderdaad een aardige vorm van humor. Hè? Eigenlijk nog een leuke Joodse humor ook, als je het mij vraagt. Dat iemand op die leeftijd gezegd wordt dat hij nog een zoon zal hebben, 99 jaar oud. Hij zult een zoon hebben, maar niettemin, het wordt hem beloofd en het hangt samen met de verandering van die namen in ditzelfde hoofdstuk, namelijk hij krijgt de vijf in en bij Sarai is dat feitelijk ook het geval. Wat we trouwens nog meer tegenkomen in het hoofdstuk, en dat kan ik nou even niet nalaten er even bij te vertellen, is dat in ditzelfde hoofdstuk de Heer zich voor het eerst voorstelt onder een speciale naam, dat is in vers 1. Daar staat, als nu Abraham 99 jaar oud was. U weet, hè, dat is 3 x 33, dus dan moet de belofte gedaan worden eigenlijk. Hè? Dat is met belofte, 3 x 33, 99 jaar oud. We hebben in de tijd, geloof ik, hier gevraagd, hoe heet het 100ste schaap? Hè? Was dat hier niet? Heb ik u dat hier niet gevraagd? Nee, dat was echt niet. Jawel toch? Nee? Nou ja, dan weet u dat nou. Het 100ste schaap. Er waren 99 schapen, er was er één weg. Hoe heet het 100ste schaap? Nee, Jan. Ik vind het wel leuk gevonden trouwens. Nee, het onderste schaap heet Isaac. Abraham is 99 en wat komt er dan? Twee mogelijkheden. Of de 100 of Isaac. Nou, daar gaat het maar om. Hoe heet het de 100ste? Isaac dus. Dat bedoel ik maar, hè. Ja. Nou ja, doe maar. We gaan er maar niet meer verder op in. Maar 3 x 33, 99, dan moet de belofte vervuld gaan worden. Inderdaad, er komt dan inderdaad de aankondiging van belofte. Een jaar verder zal Isaac geboren worden. En dat is dus bij 100 jaar, hè. Dat moet dus wel eigenlijk, hè, bij 100, hè. We zijn nog niet aan de 100 toe. Maar we hebben het al wel over de 100 gehad vanwege het kameel. Dus zal ik u nog eens wel vertellen. U hoort van mij vandaag eens het nieuws. Hoor u niet allemaal lagen. Kun je daar geen klachten over hebben, begin ik meteen met wat nieuws. We gaan iets verder naar het oosten. Kamelen komen ook voor in India. En in India is een legende die dat gaat zo. Waarom lacht de kameel? Want de kameel lacht, hè? Heb je het wel eens gezien? Dat die onderkant, ik zal het niet nadoen, want ik heb al zo last van mijn gewrichten. Maar die onderkant zo en dan lacht de kameel. Waarom lacht een kameel? Officieel verhaal. Heb ik niet zelf bedacht deze keer. Hè? Weet je hem? Hij wist hem. Je hebt het toch moeten leren in de tijd, of niet? Ja. Bij die opleiding.
Hij is de naam van de onderste God, hè?
Zie. Ja. Zie, dat was hem. Dat is hem, ja. Ik weet niet.
Ik weet niet
dat
het samen afgesproken.
Hè? Nee, dat is inderdaad zo. De kameel namelijk, die lacht omdat er 100 namen van God zijn. Indiase legende. Niks met de Bijbel te maken, zegt men. Omdat er 100 namen van God zijn, de mens weet er 99 en de kameel weet de 100ste. Is dat een goede of niet? Nou, dat staat direct naast het verhaal van het oog van de naald en de kameel die er door moet. Daar hebben we het wel over gehad, dat weet ik zeker. De drie, hè, de oog van de naald, de 100, waar de kameel de 3 doorheen moet. En dan komt er uit 33,333, daar blijven dus al die... Al die kamelen blijven, dat lukt dus niet. Maar het heeft dus iets, wat die kameel heeft dus iets met die 100 te maken. Niet alleen via dit beeld, dit Bijbelse beeld, maar ook via deze Indiaanse toestanden. Hè? Leuk, hè? Ik vind het nog steeds heel goed. Ik weet niet hoe de Indiërs eraan komen, maar er is iets mee, hè? Want bij de 100ste, het gaat om de naam van die 100. Als je de naam weet, ken je het geheim, hè? Is de officiële gedachte. Het gaat maar om wie de naam weet, die heeft het geheim. En het geheim van de 100 is natuurlijk altijd, hoe gaat men, door het oog van de naald, hoe gaat men het koninkrijk binnen? Welke naam, welke spreuk, welke formule staat daarvoor? Nou, daar gaat het maar om. De kameel weet het, maar dat wisten wij ook al, want de kameel is een beeld van de gelovige die wel degelijk het koninkrijk binnengaat en in Canaan aankomt. Hij moet de 100ste naam weten. Goed, hè? terug naar dit onderwerp. Maar waar ik het nu over wil hebben, is dat dit verbond hier in Genesis 17 bevestigd wordt. Dat die haar erbij komt, dat er vijf dus, dat er sprake is van een zoon en dat soort dingen meer. Maar eerder al werd in Genesis 15 over een zoon gesproken. En dat is het andere verhaal over die zoon. Waar Abraham zegt, maar ik heb eigenlijk geen kinderen, maar ik heb wel een zoon. Dat is die Damaskener Eliezer. En er zit ook een heel verhaal aan vast en zo. Maar dan bij die gelegenheid zegt de Heer tot Abraham in vers 4. Ziet het woord des Heeren was tot hem zeggende. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, Eliezer. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide. Zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem. Zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heeren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En daar vinden we de beroemde uitspraak dat Abraham geloofde God, want zo wordt het later geciteerd in het Nieuwe Testament. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar we vinden dan vervolgens dat die belofte aan hem bevestigd wordt via een offer. Vanaf vers 7 wordt dat beschreven. Ja. En dan staat er in vers 9. En hij zeide tot hem, neem mij een driejarige vaas, even meetellen, hè. Een driejarige vaas en een driejarige geit en een driejarige ram. Dat hebben we, hè, dat is 3 keer 3. Zoals ook het lied zegt, hè, 3 keer 3, dat kent u toch, hè. Het gaat om een belofte die gedaan wordt, die hier bevestigd wordt. 1 driejarige vaas, 1 driejarige geit, 1 driejarige ram. En dan een tortelduif en een jonge duif. Die zijn leeftijdloos. Dat hoort ook zo. Want de vogels staan voor eeuwige dingen. En daar vind je dus meteen geen leeftijd bij vermeld. In ieder geval, bij duiven is dat in ieder geval zo. He? Dus er wordt helemaal geen leeftijd bij vermeld. Maar dan moet je eens opletten, even meetellen. Dat waren dus 5 dieren. En we hebben het over de belofte. Er is ook duidelijk sprake van 3. Zelfs 3 maal 3. En verder is er sprake van een 5. 5 dieren totaal. En dat is wat ik u in het verleden verteld heb. Namelijk. Precies de bedoeling, ik heb een klein krijtje nodig. Namelijk, we krijgen de 3 van de Gibel. Zoiets met een streepje zo naar boven toe, er nog niet tegenaan. Dat was de 3 van de belofte. Het belooft nog wat. Ze zullen nog eens bij elkaar komen. Wellicht. De andere is die van de 5. En ik heb u toen verteld dat de 5 een verdere ontwikkeling is van de 3. Dat wil zeggen, het is nog steeds een belofte. En de belofte is nog steeds dat het wel eens bij elkaar zal komen. Daarboven ergens. Zie. En je kunt uit het schema zien dat dus de 5 een verdere ontwikkeling is van de 3. In zekere zin de vervulling ervan. In een andere zin een bevestiging ervan. Het is nog steeds een belofte. Hoewel het ook vervulling is van de belofte. Dat kun je van onze bedeling inderdaad ook zeggen. He? Maar het verhaal is nog niet af. Want daarna krijgen we uiteraard de 8. En dat is de vervulling van het hele verhaal. Sorry dus. Wat minder netjes getekend deze keer. Ik was overmoedig, hè. Maar dat is het verhaal. Het begint met een 3, de belofte, een 5. Die je zou kunnen beschrijven als het is vervulling van belofte, maar toch blijft die belofte nog bestaan, omdat die nog een verdere vervulling en uitwerking heeft in de toekomst. En daarna worden er 8. En dan is het inderdaad helemaal voltooid. Zelfs in onze cijfers die wij gebruiken, kun je dat verhaal terugzien. Dat een 3 ontwikkeld wordt naar een 5 en dan totaal wordt tot een 8, maar daar heb ik het nou niet meer over. Het aardige namelijk van dit offer hier in Genesis 15 is dat we hebben hier eerst 3 dieren. Die horen bij elkaar, die zijn elk 3 jaar oud, dus een duidelijke 3. En daar staat dan ook inderdaad in vers 10. En hij bracht hem deze alle en hij deelde ze midden door en hij legde elks deel tegen het andere over. Maar het gevogelte deelde hij niet. Heb je dat? Het begint dus met 3 driejarige dieren, dan nog 2 vogels, dan heb je er totaal 5. Hè? Daarna worden die 3 eerste, die zonder vleugeltjes dus, die worden nog eens een keer gedeeld in 2 stukken. zodat er daarna in totaal 8 stukken uitgespreid liggen op de grond. Dus je vindt een duidelijke 3 en dan 5, maar de eerste 3 worden gedeeld en dan is het totaal dus 8. Dat heb ik toch goed uitgerekend, hoop ik. Ja, soms dan denk ik ook, hoe zat het ook weer? Maar zo is dat. Een 3 en een 5 en een 8. 3, de belofte, 5, bevestiging van de belofte, maar tegelijkertijd ook vervulling daarvan. Maar nog niet voltooid, zal ik maar zeggen. En daarna de 8, die de uiteindelijke vervulling brengt van alles wat er beloofd is. En daar gaat het om, je vindt dat hele schema hier terug. Een 3, een 5, een 8, een kiemel, een he en een geet. Het is een van de voorbeelden van de 5 in de Bijbel, maar hij vindt een... Hij komt veel vaker voor, hij wordt veel vaker toegepast, maar ik kom daar wel op. Het gaat er dus om dat na die belofte in hoofdstuk 15, kom je in hoofdstuk 17, waar die 5 uitdrukkelijk in die naam van Abraham en Sara wordt gezet, en bij die gelegenheid staat er in vers 1, als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham, dat is 3 maal 33, en zeide tot hem, ik ben God de Almachtige. En die uitdrukking, God de Almachtige, die wordt hier voor het eerst gebruikt. De Almachtige, God, God Almachtige. El Shaddai is dat, hè? Juist. Wordt hier voor het eerst gebruikt. En de betekenis, de vertaling met Almachtige is zo gek niet. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het in zich bergt het begrip van degene die alles heeft.
Is dat eigenlijk, ik ben Adonai de El Shaddai?
Ik ben God de Almachtige, ik ben El Shaddai. Ja. God de Almachtige, El Shaddai is het. En eerst staat er, zo verscheen de Heere aan Abraham en daar staat Jehovah. Dus Jehovah verscheen aan Abraham en zei, ik ben El Shaddai. Ik ben God. En dan de Almachtige, dat kun je rustig zo laten staan, maar het begrip heeft in zich dat hij alles heeft. In zich heeft. Dat hij. We hebben er geloof ik geen goede Nederlandse woord voor. De Engelsen zeggen hij is bountiful. Als u dat tenminste wel zegt. Dan heeft hij alles in zich en dat kan hij geven. Hij heeft voldoende. En dat wordt dan vertaald met almachtig. Maar de gedachte is dat hij is almachtig genoeg om alles te kunnen geven uit zichzelf, omdat hij zelf alles in zich heeft. Dat Shaddai komt van een woord wat betekent, wat vertaald wordt met zwaarlijvig zijn. Hoe vinden die? Die stond dus al zo, hij heeft alles in zich. Hè? Ziet er misschien niet zo netjes uit dan, maar daar gaat het niet om. Je moet het grondbegrip pakken. De gedachte is dat hij alles in zich heeft en dan uit zijn eigen rijkdom inderdaad kan uitdelen. Dat begrip almacht is dat. Dat is jammer, want in de vertaling raak je dat kwijt. En dan begrijp je ook niet waarom het hier staat. Maar de gedachte is niet alleen dat God almachtig is in de zin van dat hij wonderen kan doen, maar hij is almachtig in de zin van dat hij rijkelijk uit zijn genade, uit zijn eigen voorraad kan geven. En ik geloof dan ook zeer zeker dat dat in Efeze op die term wordt teruggekomen, zonder dat die gebruikt wordt. In Efeze, hoofdstuk 2 bedoel ik speciaal. Efeze 2 vers 7, waar staat dat wij mede gezet zijn met hem in de hemel, vers 7, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Het gaat om die uitnemende rijkdom zijner genade en over diezelfde genade staat in 1 vers 7, dat wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn er genade met welke hij overvloedig is geweest over ons. In alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat wil zeggen dat er een overvloed van genade is en die overvloed heeft hij ook inderdaad uitgedeeld. Nou, dat is het begrip wat zit achter dat El Shaddai, namelijk hij heeft zelf overvloed en deelt het uit. Wat dan bijvoorbeeld? Waarvan heeft hij genoeg om uit te delen? En het antwoord is van die 5. Want daar gaat het over in Genesis 15 en speciaal 17. En dan zeggen we maar weer, vijf staat voor die genade. Wel, het is die genade waarmee je overvloedig is geweest over ons. Hij is machtig genoeg om dat te doen. Begrijp me goed, men heeft heel wat macht nodig ook om inderdaad genade te kunnen bewijzen. Het kan alleen namelijk als men macht heeft die uitstijgt boven die van het recht en die van de wet dus. Dat is niet niks. De vertaling met almachtig is dus helemaal niet zo verkeerd. Maar het probleem is dat wij gewoon die dingen niet in één woord kunnen zeggen. Maar de gedachte is dat hij overvloedig heeft om te geven. Dat beginsel namelijk, van wat in die naam als El Shaddai ligt, dat is precies het beginsel wat in het Nieuwe Testament zo uitdrukkelijk uitgelegd wordt. Ik noemde nou gewoon Efeze 1 vers 7, Efeze 2 vers 7. Ik had in dat verband ook kunnen gaan naar Hebreeën bijvoorbeeld. Hebreeën 4 is ook altijd een goede. Die van vers 16 van Hebreeën 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. De troon van die vijf, waar vijf op de troon zit. De troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En het verhaal is hetzelfde. Genade zit op de troon. En er is zoveel genade dat de Heer weer macht is die ook inderdaad ruimschoots te geven. En daarna krijg je andere begrippen dan genade, krijg je synoniemen. Ik wil me nou niet te binnen schieten waar die tekst staat, maar dat is vast wel iemand die het weet. Dan staat er, maar God, of God echter, die rijk is aan barmhartigheid. Waar staat dat? Ja, die teksten bedoel ik, ja. Na zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, hè, die tekst is dat, hè, ja. Inderdaad. Soms wil men niet meteen te binnen schieten waar het staat. Maar in ieder geval, rijk in barmhartigheid. Hè? Dan is het Efeze als dat zo is. Ja, dat is hem inderdaad. Het is Efeze. Ik zat er vlak in de buurt, natuurlijk. Efeze 2, hartelijk dank. Efeze 2 vers 4, die bedoel ik. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel. Dat is dus inderdaad het gedeelte waaruit ik al citeerde. En dat bewijst me weer eens dat het daar inderdaad over gaat in deze tekst, want het wordt dus herhaald. God is rijk in barmhartigheid, rijk in goede tierenheid enzovoorts. Het zijn uitspraken trouwens die we ook in het Oude Testament dikwijls tegenkomen. In ieder geval heel uitbundig ook in de psalmen. Maar al die dingen zijn afkomstig uit die term. Ik ben God de Almachtige. Dat zie je in het Nederlands niet, maar dat is wel de betekenis. God heeft al die dingen in zich om rijkelijk te kunnen uitdelen. En precies dat is het, want dat wat in God is, en dus niet in de wereld, dat is precies die vijf. Kijk, die vier, die staat voor de zienlijke dingen, de schepping als zodanig. Vijf staat voor een kracht die hoger is dan de schepping, en dus toegeschreven wordt aan de schepper. En het is die kracht die openbaar gemaakt wordt, wanneer God zijn genade bewijst. En daarmee zijn we weer terecht in Efeze, nog steeds diezelfde bladzijde, ik heb hem alweer weggeslagen. Maar nou, rechtsbovenaan die bladzijde, in mijn Bijbel althans, de bekende teksten, waar gesproken wordt over de kracht die God gewrocht heeft in Christus. Hè? De werking zijner kracht, de werking, de sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven elke overheid en macht en kracht en alle naam die genaamd wordt. Kijk, die tekst gaat het weer om. Daar staat niet de term genade. Maar het blijft zo dat genade het belangrijke onderwerp is van die Efezebrief. Alleen die genade komt voort uit die grote kracht van God. Dat is een onzienlijke kracht. En ook niet een kracht die in de schepping is, maar een kracht die van bovenaf in de schepping inwerkt, waardoor de doden worden opgewekt, zal ik maar zeggen, waardoor de zondaar wordt gerechtvaardigd, waardoor wij als zondaren uit de diepste duisternis verhoogd worden en gezet aan Gods rechterhand in de hemel. Opstandingskracht van Christus. Kracht uit de hoge. Of in andere kringen heet het stromen van kracht, maar dat doet er nou niet toe. Maar die kracht, nee, voor zover het in de Bijbel voorkomt, daar hebben we het nu over. Dat is wat die vijf voorstelt. En wanneer die kracht tot ons komt, dat die uitwerking heeft, wanneer die ons bekend wordt, zal ik maar zeggen, dan komt er meteen een sticker op. Genade, daar gaat het om. Die kracht, kijk, als de Heer zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dan is het de kracht die gegeven is dus aan degene die op de troon zit aan de rechterhand Gods. En wat is het resultaat daarvan? Meteen, genade. Heerschappij van de genade. En dat is niet alleen Efeze, maar dat is ook Romeinen 5 natuurlijk. Opdat nu de genade zou heersen door die ene. Niet door Adam, maar door Christus. Door die eerste Adam heerste de dood, voorgesteld door vier. Want de vergankelijke dingen immers. En daarna komt de onvergankelijke, de laatste Adam, de Heer uit de hemel. Door wie volgens Romeinen 5 genade heerst. In Efeze staat er trouwens ook dat genade heerst, maar staat het weer anders. En we hebben het toch over letters en cijfers. In Efeze vind je het woord genade 12 keer. En dat betekent dat aangezien 12 staat voor heerschappij, betekent het dus dat genade heerst. Niet dat je het daarmee kunt bewijzen natuurlijk, want dan moet je meteen vragen, staat dat nog ergens in de Bijbel? En gelukkig wel, hè? In Romeinen 5 en de Hebreeënbrief uiteraard. Maar in Efeze vind je het op die manier terug, namelijk het woord genade 12 keer in de brief. Genade op de troon. En daar handelt inderdaad de brief over, ook zonder dat zo expliciet te zeggen. Maar goed, 5 dus. Het wordt in verband gebracht met deze dingen in hoofdstuk 17, waar de Heer zich voor de eerste maal voorstelt als God de Almachtige. En het is El Shaddai die zegt tot Abraham, uw naam zal wezen, niet meer Abraham, maar Abraham. Die God, die Almachtige God, wiens naam betekent dat hij zoveel in zich heeft, zwaarlijvig is, maar dat kan ik niet helpen dat het een negatieve betekenis heeft tegenwoordig. Hè? Maar die God die zoveel in zich heeft, geeft ook aan Abraham iets. Abraham krijgt er ook iets bij. Die wordt ook wat groter, zijn naam wordt groter, er wordt ook iets ingeplaatst. Want wat er in Abrahams naam geplaatst wordt, is die 5. Komt erbij in. En je mag aannemen dat wat bij Abraham erbij inkomt, is precies dat wat in God gevonden wordt. Waardoor hij de Almachtige is. Degene is die rijkelijk zou kunnen uitdelen, namelijk die 5, diezelfde genade. En dat Abraham rijkelijk uitdeelt, dat lijkt me ook duidelijk, want zijn naam blijft überhaupt betekenen dat hij vader is van vele volkeren. Dat staat er trouwens bij in vers 5. Zal het toeval wezen, vers 5. Nou goed, Genesis 17, vers 5. Uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. En de gedachte daarbij is dat die menigte der volken van Adam erft en dus gezegend wordt met de gelovige Abraham, of anders zegt zijn zegeningen ontvangt uit Abraham. Want Abraham wordt vervolgens genoemd de vader van alle gelovigen. Diezelfde almacht die hier wordt toegeschreven in vers 1 aan de Heere, die wordt geprojecteerd als het ware op Abraham. En daarom heet Abraham de vader aller gelovigen. Hoewel wij meteen leren dat we niet zozeer zonen zijn van Abraham, maar zonen Gods. En daarom mede erfgenamen met Christus. Maar langs een andere redeneertrand komen we inderdaad terecht bij Abraham, aan wie zegeningen beloofd werden of gegeven werden en die vererfd worden naar eveneens Christus, en de rest van het verhaal is gelijk. We zijn zonen van Abraham, erfgenamen van Abraham en daarom mede erfgenamen van Christus. Zo kun je het ook zeggen. En daar gaat het maar om. Wat in God is, in El Shaddai, dat wordt ook overgedragen aan Abraham. En het wordt grafisch, of hoe je dat maar zegt, hè, wordt via die letters uitgebeeld, via de cijfers uitgebeeld, met een he en 5 in de naam. Want dat is die kracht Gods die tot uitdrukking komt onder het nieuwe verbond. Waardoor genade op de troon komt, waardoor Christus uit de doden werd opgewekt. En waardoor wij wedergeboren worden. Waardoor nieuw leven tot stand komt. En dat er bij Abraham een rol speelt mag duidelijk zijn. Want wat hem verteld wordt is dat hij in het andere jaar op dezelfde datum een zoon zal hebben. Nieuw leven dus. En dat is de controle op de uitleg van deze dingen, zal ik maar zeggen. Je ziet dat het allemaal met elkaar samenhangt. Nou, Ik dacht dat dat voorlopig wel weer genoeg was over Abraham, want we hebben al veel over Abraham gesproken, bij de 3 al en bij de 4 al, hè, de belofte, de wet die daarna kwam enzovoorts. En nou hebben we het alweer over Abraham, want we zijn bij de 5 terechtgekomen. Dus daarom ga ik eerst maar even verder naar enige andere schriftplaatsen waar die 5 een rol speelt. Gewoon maar op volgorde waarin ze in de Bijbel staan, dat maakt ons niet zoveel uit. En dan kom je terecht in Exodus 26. Langzamerhand zal dat ook een bekend gegeven zijn, wat we daar vinden. Daar worden nogal wat getallen genoemd. En dat is omdat het nou helemaal noodzakelijk is bij de bouw van de tabernakel. En dat vinden we vermeld in Exodus 26, vers 26. Zou dat ook toeval zijn? Nou ja, toch maar. Daar staat, gij zult ook richelen maken van sittimhout, 5 aan de bedderen van de ene zijde des tabernakels en 5 richelen aan de bedderen van de andere zijde des tabernakels. Je hebt dus strikt genomen zelfs 2 x 5, maar het is niet helemaal waar, je krijgt nog een derde ook. Want je hebt een linkerkant en een rechterkant en je hebt ook een, hoe heet dat, achterkant, hè? Een voorkant niet, want dat is de deur. Je hebt 3 zijden van de tabernakel, de 2 lange zijden tegenover elkaar, 1130 L. En de korte kant, de achterkant, dus de achterwand, als u wil, van 10 L. En al die wanden worden bij elkaar gehouden door elk 5 richelen. Ik denk dat de nieuwe vertaling heeft staan roeden, wat eigenlijk niet zo mooi, dat is niet zo mooi. Staat er roeden? Heeft iemand dat? Durft niemand te zeggen, al, hè, maar... Dat is stiekem een nieuwe vertaling gebruikt. Maar. Want zo heet zoiets in het Nederlands tegenwoordig. De gedachte is namelijk dat die wanden van die tabernakel bestaan uit staande planken. Die heetten vroeger nog berderen. Nu alleen nog maar in het Gronings als ze erop slapen. Dat heet namelijk op beren gaan. Ik heb vroeger nooit begrepen waarom dat niet een dubbele D was, maar een R. Op beren. Groningers gaan op beren. Hè? En Ber, dat komt van Bert, met een D, want het is een plank. En later hebben we de R overgeslagen, omdat we dat bijna niet uit kunnen spreken. Dat geeft niet door als je de R niet kunt uitspreken, kun je altijd nog omroeper worden. Maar dat doet er nou niet toe, hè? Dat is waar, hè? Als je spraakgebrek hebt, kun je altijd bij de radio of televisie nog... Nou goed, laat maar zitten. Stotteren is ook heel mooi. Niet dan? Ja, bepaalde omroepen hebben... Nou ja, goed, laat maar zitten. We hebben de vorige keer voor slissen. Toch? Nou ja, u ziet, als u carrièreplannen hebt, dan wil ik u graag adviseren. Heel belangeloos. Nou ja, maar de R valt er dan uit en dan wordt een bed, wordt dan inderdaad een bed. Maar het woord bed is gewoon eigenlijk, betekent eigenlijk plank, van huis uit. Dus een waterbed, dat is een heel raar ding, dat is een waterplank eigenlijk. Dat kan natuurlijk niet, maar nou ja, taal is maar een vreemd ding. Maar staande bedderen zijn dus staande planken, eigenlijk. Iets te berde brengen, dat doet men tegenwoordig schijnbaar nogal eens. Dat is wel opgebleven, iets te berde brengen. Dus gewoon iets op de plank zetten. Het zou brood moeten zijn eigenlijk op de plank, maar dat is het minst schadelijk. Maar goed. Alzo gaat het hier om berderen die staan op zilveren voeten... En die staande planken, elke wand, dus zijn eigenlijk gewoon schuttingen, staande planken, is makkelijk genoeg, het zijn staande planken. En die staan op een voetstuk, op zilveren voetstukken gewoonlijk. En de bedoeling is dat ze bij elkaar gehouden worden, en dat gebeurt niet met eiersluitingen, weet je, eierkistsluitingen heet zoiets officieel. Dat gebeurt niet. Wat er staat is namelijk dat men ringen zou maken... Daar staat in vers 29 bijvoorbeeld. Vers 29. Gij zult de bedderen met goud overtrekken en hun ringen, de plaatsen voor de richelen, zult gij van goud maken. De richelen zult gij ook met goud overtrekken. En de gedachte is dan dat de buitenkant van die staande planken, dat daar ringen gemaakt worden. En die moeten, als je die netjes allemaal in één lijn zet, dan kun je daar later die roeden, die richelen doorheen steken. En daardoor worden dan die planken bij elkaar gehouden, die staande planken. Dat begrijpt u hopelijk, hoe dat ongeveer werkt. Ja, nou. Maar de aardige is nou, dat er eerst staat, in vers 28. En de middelste richel, want er zijn er vijf. Dus, en als ze netjes op een rij zitten, dan heb je dus één in het midden. De middelste richel zal midden aan de bedderen zijn. In het midden. De middelste zal dus in het midden zijn. Dat lijkt me ook wel duidelijk. Maar er staat dan bovendien bij. Doorschietende van het ene einde tot het andere einde. Daar bestaat altijd discussie over. Maar wat het betekent. Ja, ik vind het helemaal geen probleem. Wat het betekent is gewoon. Dat aan de buitenkant van de planken, of van elke plank, slechts vier ringen waren. En dat in totaal die planken bij elkaar gehouden werden aan de buitenkant door vier richelen die door de ringen gestoken waren. Maar er waren vijf richelen, alleen de middelste van die vijf, die zat niet door de ringen, maar die zat door de planken zelf. Dus er zaten geen ringen aan de buitenkant, maar er zat een gat door de bedderen. Gewoon middenin. En daar werd de vijfde richel doorheen gestoken. Begrijpt u dat?
Verborgen dus.
Ja, dat is natuurlijk de clue. Ja, omdat wij weten dat het de vijf waren. En dat dit de middelste is. Een van de vijf dus. En dit verhaal erbij. En dan moeten we kiezen. Kijk, we moeten namelijk kiezen. Hè? De andere verklaring is namelijk. En die kun je nog gaan bekijken. Geloof ik in het Bijbels Museum. Het bekende ding van. Bedoel ik helemaal niet oneerbiedig. Maar sommigen vatten dat verkeerd op. Maar in de bekende maquette van de tabernakel van dominee Schouten. Ken u die? Dominee Schouten. Dus de man, ik weet het niet precies meer, want het was iets waarvoor het geboren werd. Het was einde vorige eeuw namelijk. Die maakte een model van de tabernakel. Nou, een paar keer geloof ik zelfs wel. Maar uiteindelijk maakte hij er één. Of liet hij maken, maar onder zijn leiding werd er een gemaakt. Zoveel mogelijk met de echte materialen, met echt goud en echt zand uit Sinaï, een beetje veel allemaal. Helemaal echt. En water uit de rots daar ergens of zo. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval een mooi model. En die stond uiteindelijk bij hem thuis opgesteld. Hij heeft ook een tijd lang met een model, of het deze was, weet ik niet, het land doorgetrokken om daar lezingen over te geven. Niet omdat het moest van de kerk, maar gewoon omdat hij dat mooi vond. Typologische betekenis erbij bespreken enzovoort. Later werd het gedaan door mensen, dat wou ik zeggen, Lucardi bijvoorbeeld, is er bekend om geworden. Die heb ik niet zo goed gekend. Wie ik goed gekend heb, was broeder Polderman uit Den Haag. Maar die schijnt niemand te kennen. Maar die had ook zo'n model. En nogal een grote. En als najaarsmarkt was in Bodegraven, feest dus, de tweede dinsdag van september. Dan stond in gebouw Irene, stond daar die tabernakel opgesteld en de deuren wijd open. Het was toch overal kermis en daar dus ook dan. Dan konden ze, nee, dus zo ging dat. Dan konden ze de tabernakel komen bekijken. En dan gaf de man een uitleg bij of zo. Maar ook gaf hij wel lezingen en zo. En die gebruikte trouwens de kaarten van Lucardi. Die hingen dan aan de muur, die grote dingen. Ik heb er nog één te pakken kunnen krijgen, zo'n hele grote plaat. Maar in de kerken gebeurde dat daarna al lang niet meer. Trouwens in de dagen van Schouten al niet meer. Maar die dominee Schouten maakte dat model. Toen na zijn dood hebben ze gedacht, wat moeten we nou met het dure ding? Want het was een beetje te kostbaar om hem gewoon bij het oud vuil te zetten. Want zo gebeurt het meestal, hè, met dat soort dingen. En toen hebben ze daar een museum voor ingericht. Dat wil zeggen, men heeft hem ergens tentoongesteld en dat is langzamerhand uitgegroeid tot wat sinds jaar en dag inmiddels heet het Bijbels Museum in Amsterdam. Dat is eigenlijk gebouwd rondom die tabernakel. Dat is het belangrijkste onderdeel daar. Alleen als je er nu naartoe gaat, krijg je alleen uitleg over hoe het gebouwd is. Maar zeker niet over wat er de betekenis van is. Dat zijn ze vergeten. Maar, als je dat model ziet, is trouwens ook een boek van. Dat is antiquarisch vrij gemakkelijk te krijgen. Met prachtig mooie platen. Met goudopdruk en alles. Kost bijna niks. Nee, een paar gulden. Antiquarisch is te makkelijk aan te komen. Ja. Nee, die van Schouten bedoel ik. Die van Johan de Heer ook. Johan de Heer heeft ook een boek over geschreven. Maar die heeft rijkelijk geput uit het werk van Schouten. Maar dat van Schouten is een heleboel oplagen, verschillende drukken verschenen. Kleine uitvoeringen, grote uitvoeringen. Maar Ab heeft er wel in staan, dat weet ik zeker. Ja, ze deed het in ieder geval, ja. Ja, ik heb hem wel eens gezien daar. Dus ja, heel bekend boek overigens. Maar in zijn versie, want dat gaan we ook even vertellen. Dit was een beetje cultuur, hè. Nou, wat ik wou vertellen is dat in zijn versie die wand ongeveer zo eruit ziet. En neem ik één zijwand zo, allemaal staande planken, zou ik maar zeggen. Het aantal klopt helemaal niet, van geen kant, maar ik doe maar wat, hè. En die hebben uitgevonden dat hier loopt één richel
En daar loopt één rigon. En hier loopt er nog één. En hier loopt er nog één.
Twee boven en twee beneden.
En dan hebben ze er nog één over, want er waren er vijf.
En die is doorschietende, staat er, in het midden. Doorschietende, van het ene einde tot het andere.
En die gaat dus zo.
Die is twee keer zo lang als die andere. En zo heeft men dat opgelost. En de enige andere verklaring is...
Deze. Gaat hij weer, haal ik hem weer weg. Want zo hoort hij toch niet te zijn, mijn inziens. De enige andere verklaring is... dat hier op de buitenkant van die bedden netjes ringen zitten. Zo hierheen. Nee, ik teken het weer niet. En dat doe ik nog een keer. Hierheen, en hierheen, en hierheen, en hierheen. En dat alle planken. En dan, daar werden dan die roeden doorheen gestoken. 1, 2, 3, 4. Zodat van die planken, die bedden, er geen één tussenuit kan vallen.
4 dus. En de vijfde...
Die zit niet aan de buitenkant erop, maar die zit dwars door de planken heen. Die kun je dus niet zien, niet aan de buitenkant en niet aan de binnenkant. En dat is de betekenis van dat hij in het midden zit.
Nou kan hij best helemaal bovenin zitten of onder, maakt me niet uit. Maar in ieder geval daar waar de gaten zitten. Hè? En waar dat precies...
Want die
schuiten,
staat hij zo ook in het Bijbelsmuseum?
Zo staat hij niet in het Bijbelsmuseum, nee. Daarom dacht ik eraan, als je dus ooit zo'n ding gaat bekijken, heb je grote kans dat hij eruit ziet... Zoals die van Schouten, namelijk 4 van de halve lengte aan de buitenkant. Aan de 2 aan de bovenkant, 2 aan de onderkant. En 1 in het midden over de hele lengte. Want dat vindt men logischer wat de constructie betreft. Op zich. Maar wij vinden het niet logischer. Om de eenvoudige reden dat we van een 5 geleerd hebben dat die gewoonlijk verborgen is. Die moet je zoeken. Die ligt. En bovendien, de 5 ligt altijd op een ander vlak. En weer sta ik met mijn duim te bewegen boven mijn 4 vingers. Daar gaat het om. 5 is altijd van andere orde, in een ander vlak, ander niveau. En verborgen, zodat het voor de hand ligt te veronderstellen dat die 5 inderdaad niet aan de buitenkant ligt, maar binnenin. En dat is voor de constructie zelf natuurlijk ook logisch, want dan steken ze alle 5 over de hele lengte. Alle 5 dragen bij aan het bijeenhouden van die planken. Je vraagt je alleen af waarom het zo moeilijk doet dat die ene dan binnen doorgaat. En het antwoord is altijd hetzelfde. Als er iets bijzonders aan de hand is, en je vraagt je waarom, is het antwoord altijd hetzelfde. Namelijk, voor de typologie. Het heeft geen praktisch nut, daar gaat het ook niet om. Het gaat om de typologie. Het aardige van het verhaal is natuurlijk, dat je rustig die 4 richtelen kunt weghalen, en dan zitten die 5 planken nog aan elkaar. En ik denk nog wat steviger. Dan alleen weer die 4 aan de buitenkant. Aan de buitenkant lijkt het of die 4 ze bij elkaar houden. Maar wij weten beter, omdat er inderdaad een binnen doorgaat. En dat is precies waar het om gaat. Hoe blijft de tabernakel in elkaar staan? Dat wil zeggen, hoe blijft de gemeente bij elkaar? Ik noem maar een voorbeeld, een van de toepassingen. Hè? Want de gemeente is huis Gods, de tabernakel. En wij weten dat wanneer deze tabernakel... Nou ja, goed, hè? Dus de tabernakel. Hoe blijft die gemeente bij elkaar? Wij denken, dat denkt iedereen, door die 4 richtlijnen aan de buitenkant. Door wat de mens, hè, wat de 4, wat de schepping, wat in de wereld gebeurt. Maar het is niet waar. Haal ze er maar uit, dan moet toch met een 4. Haal ze er maar uit, je zult zien dat het blijft staan. Want hoe blijft de gemeente bij elkaar? Wel, door de werking der sterkte zijn en kracht die hij gebracht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Onzienlijk. Binnendoor. Op een ander niveau. Dat is wat het uitbeeldt. Hoeft geen betoog dat dominee Schouten, dat dus niet zag. Die betekenis van die 5. Maar ja, daar gaat het nou natuurlijk niet, verder niet om. Maar het gaat erom dat als hij dit geweten had en ze hebben moeten kiezen, is het zus of is het zo, dan had hij ongetwijfeld ook deze constructie gekozen. Ik moet trouwens zeggen dat die constructie met die 4 aan de buitenkant en 1 binnendoor, dat is ook een heel bekende, net zo goed, minstens zo bekend als die van 4 met die ene dubbele lengte van Schouten, zal ik maar zeggen. Is ook bekend bij hen die van deze getalsymboliek echt helemaal niks weten en er ook geen melding van maken. Maar die er gewoon uit de tekst, uit de letter van de Bijbel halen. Die zeggen van, ja, kan het ook niet altijd, maar zo staat het er. Maar er zijn natuurlijk ook die zeggen, ja, ik het letterlijk lees, staat het er zo, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk. De bedoeling zal wel geweest zijn. Dat kan natuurlijk ook, dat komt ook wel voor. Maar als je de betekenis kent, dan weet ik wel dat je daar voorzichtig mee moet zijn hoor. Want het is heus bloedlink om eerst vast te stellen wat de betekenis moet zijn. Eerst de typologie en dan de feiten daarmee in overeenstemming te brengen. Want daar kom je al heel gemakkelijk verkeerd mee uit. Dat moet ik meteen zeggen. Daarom is het ook wel eens leuk om die constructie te horen van iemand die van de getallensymboliek helemaal niks weet. Nee, denk ik altijd, nou zie je wel. Zo moet het dus toch. Hij moet dus toch echt binnendoor. En zo hoort het. Dus inderdaad, vier richelen aan de buitenkant. En de middelste zal midden aan de bedderen zijn. Dat wil zeggen midden in de bedderen. Doorschietende, vers 28, van het ene einde tot het andere einde. Nou, en datzelfde verhaal gebeurt dus drie keer. Want je hebt de noordwand, zo'n lange. De zuidwand, ook zo'n lange. En de westwand, en dat is een vierkant, hè? Die is dus niet zo lang. 10 breed en 10 hoog. En dan heb je dat verhaal dus drie keer. Zodat je maar weer ziet hoe ook hier de 3 en de 5 met elkaar samenhangen. Ik vind het eerlijk gezegd een van de mooiste en ook een van de duidelijkste uitbeeldingen van die verhouding 4 en dan die 1. 4 en dan de 5. Er zijn er wel meer in de Bijbel, maar de meeste moet je verder zoeken. Die kun je niet zomaar tegenkomen. Maar dit vind ik een verschrikkelijk duidelijke. 4 aan de buitenkant en 1 verborgen.
Zaten ze dan aan de buitenkant van de tabernakel of aan de binnenkant in de tabernakel?
Dat
waren ze niet zeer bij, want dan zaten ze achter het doek.
Dat is moeilijk te zeggen. Ik geloof niet dat het in de Bijbel staat of ze aan de binnenkant of aan de buitenkant zaten. Ik heb nog nooit een tekening of een model gezien waar de richelen aan de binnenkant van de tabernakel zaten. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat de buitenkant zouden wij kiezen omdat wij gewend zijn de dingen zo te construeren. Constructiedetails doen wij naar buiten toe, hè? Als een muur steunberen nodig heeft, je weet wat het is? Als een muur steunberen nodig heeft, zetten we die niet in de kamer, maar aan de buitenkant. We houden de binnenkant ervan zo vlak mogelijk. En de hulpconstructies voor de bouw, die doen we aan de buitenkant. Dit soort dingen zouden we ook aan de buitenkant gedaan hebben. En in de tekeningen die je altijd ziet, is het ook aan de buitenkant. Maar ik denk niet dat dat wat uitmaakt. En eerlijk gezegd, aan de buitenkant werden ze in ieder geval niet gezien. Omdat aan de buitenkant van de tabernakel helemaal niks gezien werd, behalve dan dat zwarte dekkleed eroverheen van wat dan heet dassenvellen. En daaronder waren nog een paar kleden. Dat wil zeggen dat je van die plank aan de buitenkant helemaal niks kon zien, nooit. Dus, ik weet niet, maar ik geloof niet dat het erbij staat. Als wij een model in levende lijven zouden maken, zouden we waarschijnlijk die dingen toch maar aan de binnenkant maken, dan kun je ze beter zien.
Ja, ik zou ze aan de buitenkant.
Ja, misschien. Ik weet het niet. Want dan moet je naar binnen om te construeren. Dat mag misschien niet, hè?
Die roeders die kan je erbij. Die zitten met het overlappen van die randen van elkaar.
Oh, maar daar weet ik wel wat op. Dan moet je zeggen, want ik ben jaren tentenbouwer geweest. Dat doen we op blindelings. Niet van die kleine tentjes, want daar verdwaal ik ook. Maar die grote, dat is zo gebeurd. Maar dan zet je toch leg je eerst de planken op de grond en dan doe je dan de roeder erdoor en daarna zet je spul overeind. Pas zo in elkaar. Dus daar zit er niet zo mee. Maar het is uit praktische overwegingen, ja, laten we ze toch maar aan de buitenkant doen. Ja. Maar het staat er niet bij en ik geloof het niet dat het wat uitmaakt verder. Hè. Dat is het leuke trouwens toch van die hele tabernakelkwestie. Er staan een heleboel details in de Bijbel, maar het is nooit voldoende om het ding te kunnen bouwen. Dan moet je veel meer weten. En sommige dingen is het zelfs zo dat het heel moeilijk is om ze uit te voeren. Om het precies te doen zoals het daar staat. Om het precies zo te doen dat het uiteindelijke resultaat in overeenstemming is met de beschrijving. In de eerste plaats omdat de beschrijving dan niet volledig genoeg is. In de tweede plaats omdat de beschrijving zodanig is dat die bijna niet is uit te voeren. En daar wordt ook nogal veel tegen gezondigd. Moet maar eens opletten als we het hebben over de lengte en de breedte van de voorhof. En het aantal pilaren dat daar gebruikt werd om het gordijn van de voorhof aan te hangen. Er wordt bijna altijd een constructie uitgevoerd die uiteindelijk niet in overeenstemming is met de gegevens die in Exodus vermeld staan.
Want Mozes, die had hem alleen gezien, omdat het hem getoond was op de berg. Niet zo staat het.
Hebben we het daar vorige keer niet over gehad? Ja. Ja, hè? Nou, laat ik dan zo zeggen. Laat ik dan meteen zeggen. Er staat in de Bijbel dat Mozes moest het ding maken naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond was. Maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat hij daar een tabernakel gezien heeft. Ik denk dat hij daar gezien heeft datgene waar de tabernakel de uitbeelding van is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ik geloof niet dat hij een tabernakel gezien heeft. Ik geloof dat hij de echte tabernakel gezien heeft. Het ware heiligdom namelijk dat niet met handen gemaakt is. Ik dacht dat ik dat heb uitgelegd zo'n beetje. Ja, misschien. Ja, maar je weet het. Ja, Paulus in Arabië en zo. Ik weet dat het een ingewikkeld verhaal is. En dat als je het voor het eerst hoort, zeker. Dat kost even tijd om de dingen op een rij te zetten misschien. Maar niettemin, dat geloof ik. Ik geloof dat Mozes hetzelfde gezien heeft als als Paulus, hè? Omdat het ook op dezelfde plek was. En omdat Paulus later over dezelfde dingen spreekt als waar Mozes over spreekt. Alleen Paulus verklaart ze en Mozes niet. Maar ja, Mozes kreeg ook een doek over zijn kooi. Hoor ik dat kooi? Nee, over zijn aangezicht. Maar het resultaat was hetzelfde, hij mocht er niet over praten. Het werd verborgen gehouden. Paulus mocht er wel over praten, maar niet van de Corinthiërs. Maar hè, dat is een ander verhaal natuurlijk. Die kreeg de gelegenheid domweg niet. Maar waar het om gaat is dus dat ik geloof inderdaad niet dat Mozes letterlijk een tabernakel gezien heeft waarvan hij dan een afbeelding moest maken. Het zou ook wat inconsequent zijn, omdat daar heb ik me jarenlang afgevraagd hoe dat nou kon. Want wat is dan de echte tabernakel die Mozes moest bouwen? Had de Heer dan een maquette gemaakt van de tabernakel die Mozes moest bouwen? Is dat niet wat inconsequent? Want in de Bijbel is de tabernakel juist een afbeelding van het ware heiligdom. En niet van een maquette die de... Anders zou je hebben, er is eerst een model wat de Heer gemaakt heeft. Zo een als in het museum staat dus ongeveer. Bedoel ik, hè? Nee, bedoel het heel eerbiedig hoor. Een model, zo van Mozes mocht dat bekijken, kon hij zien hoe het ongeveer moest worden. Zoals het in de bouw nog dikwijls zo gaat. Er wordt een maquette gebouwd om te zien hoe het moet lijken enzovoorts. En daarvoor zou Mozes dan het uiteindelijke tabernakel gebouwd hebben. Maar daar leren we van dat die tabernakel juist de afbeelding is van de echte tabernakel in de hemel. Dus het is nogal gecompliceerd. De veel eenvoudige gedachte is dat Mozes de echte gezien heeft. Dat was dus geen tabernakel. Dat was de hemel. Het waren de hemelse dingen dus. Hè? Hij heeft de echte gezien. Het ware heiligdom niet met handen gemaakt enzovoorts. En daar, naar dat voorbeeld heeft Mozes moeten bouwen. En dat is meteen de verklaring waarom bij de bouw van de tabernakel ook uitdrukkelijk staat dat het mensen waren die door de geest... ik weet niet precies hoe het geformuleerd werd, want ik was helemaal niet op bedacht dat ik dat zou moeten vertellen. Nou. Maar dat mensen speciaal door de geest begiftigd werden, zodat ze inderdaad inzicht hadden en wijsheid hadden om die dingen te maken. Dan zegt men dat ze hun vakmanschap gekregen hadden van de Heilige Geest, maar dat geloof je toch zelf niet, hè? Waar het toch hadden die mensen geestelijk inzicht gekregen hadden, waardoor het hen mogelijk was om dat wat dan niet gedetailleerd geopenbaard was, om dat dan toch aan te vullen.
Dat heb ik wijsheid gegeven.
Ja, wijsheid. Maar dat is wat anders dan ambachtelijke kwaliteit. Hè? Het wil zeggen dat men inzicht heeft in wat het eigenlijk moest worden. En dat... Dat is de aardigheid natuurlijk. Hè. Ik heb er vaker op gewezen dat het begrip wijsheid in ieder geval in het nieuwe, maar daarna blijkt in het oude ook, dat wijsheid altijd te maken heeft met de verborgene dingen. In het bijzonder met de verborgenheid zelf natuurlijk, maar in het algemeen met de verborgen dingen Gods. Het zijn die verborgen dingen die juist in deze beelden, deze typen zal ik maar zeggen, in de Bijbelse typologie gestalte krijgen. Je mag dus aannemen dat Mozes die verborgen dingen juist gezien heeft of heeft leren zien. Hij moet ze gezien hebben, want dat is de reden waarom zijn aangezicht veranderde en licht begon af te stralen. Want dat is de Bijbelse gedachte. Iemand die geestelijke dingen, die de heerlijkheden van het nieuwe verbond ziet, die krijgt zo'n lichtend gelaat. Mozes moet dat dus gehad hebben. En daarom denk ik ook dat Mozes geweten heeft wat Paulus later wist. En dat verklaart dan ook wat er verder met Mozes gebeurde. Die vanuit, ja, ik kan alles niet vertellen. Maar die vanuit, vanuit Moab op de berg Nebo, zal ik maar zeggen, het beloofde land overzag, maar er niet in mocht. Waarom niet? Omdat Mozes de middelaar is van het oude verbond. En pas daarna zou een nieuw verbond komen. Mozes heeft geweten van, er komt daarna wat beters. En die term is met opzet gekozen. Wat beters. Hebreeënbrief dus, ja.
Als de Heer zegt in het evangelie, dus indien gij Mozes niet gelooft, zult gij ook mij niet geloven. Dus ze moeten eerst altijd nog Mozes geloven.
Ja.
Is dat niet zo?
Ja, dat is zo. Ze moeten Mozes, ja, oh ja, waar we nou terechtkomen. Ja, daar staat het. Ze moeten in ze Mozes niet geloven, zullen ze mij niet geloven. Dat betekent dus dat ze, maar dat is ook al vastgegeven, dat Israël, als in de toekomst tot geloof komt, eerst komt tot geloof in Mozes, daarna tot geloof in Christus. Vandaar dat bij Israël altijd sprake is van, bekeert hij toch tot de Heere, die Heere namen die zich openbaren op Sinaï bijvoorbeeld, waarna men via die dingen, via die Heer, via het oude verbond, dus via Mozes, uiteindelijk terechtkomt bij Christus. En dus ook bij Paulus, want daar gaat het om. Zie?
Hetzelfde als de Heer tegen Nicodemus zegt, van in de aardse dingen niet geloof, hoe zal gij geloven als ik u de hemelse dingen
zou of wat hetzelfde is. Ja, dat is fundamenteel hetzelfde, maar ik hoop dat je allemaal goed wakker bent vanavond. Ik heb u vast wel eens een keer verteld over Sinaï, Sion, en nog een keer Sion, zo. Dat heb ik u toch verteld? Niet zo lang geleden, denk ik. Over oude verbond, nieuw verbond. Van Sinaï naar Sion, Hebreeën 12. Van het tastelijke Sinaï naar het tastelijke Sion. Jawel. En daarna van het tastelijke Sion naar het ontastelijke Sion. Alleen wij maken het ook niet. Wij gaan het met deze. Het tastelijke Sinaï naar het ontastelijke Sion. Maar we... Zo hebben wij nog een paar opvallende vijven, met een V, vijven in de Bijbel. Waaronder die van Exodus 30. Exodus 30 vers 22, vanaf vers 22. Daar gaat het over Mordechai. In Exodus 30, vers 22 gaat het over Mordechai. Kennen jullie Mordechai? He? Ja, dat is uit de geschiedenis van Esther. Ja. De vader of zoiets. Klopt, ja. Daar staat namelijk, verder sprak de Heer tot Mozes zeggende, gij nu neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, daar staat Mira Dachia, oftewel... Er staat de naam Mordechai, zeker. De zuiverste mirre. Mordechai. 500 sikkels en specerijkaneel, half zoveel, namelijk 250 sikkels. Ook specerij kalmus, 250 sikkels. Ook cassi. 500, niet 6, maar 500. Cassi, 500. Na de sikkel des heiligdoms en olie van olijfbomen, 1 hin. En waarom ik dat aanhaal, is omdat we hier dus even tellen. En dan tellen we 5 specerijen die samengevoegd worden tot de heilige zalfolie. Want er staat dan dat van deze 5 specerijen gemaakt moet worden, in vers 25, een olie der heilige zalving. Een zalf heel kunstiglijk gemaakt naar apothekerswerk. Het zal een olie der heilige zalving zijn. En met dezelfde zult gij zalven de tent der samenkomst en de ark der getuigenis. En de tafel met al haar gereedschap en de kandelaar met zijn gereedschap. En het reukaltaar en het altaar des brandoffers met al zijn gereedschap en het wasvat met zijn voet. Gij zult ze al zo heiligen dat ze heiligheid der heiligheden zijn. Al wat ze aanroert zal heilig zijn. Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven en gij zult hen heiligen om mij het priesterambt te bedienen. En gij zult tot de kinderen Israël spreken, zeggende: dit zal mijn olie der heilige zalving zijn bij uw geslachten. Op geen mensenvlees zal men ze gieten. Gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken. Het is heiligheid, zij zal u lieden geheiligd zijn. De man die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken. En ik heb hem met opzet helemaal gelezen om te laten zien hoeveel waarde aan deze heilige zalfolie wordt toegekend. De olie namelijk waarmee de hele tabernakel gezalfd wordt en waarmee ook Aaron en zijn zonen gezalfd worden. De heilige zalfolie. En de gedachte daarbij is namelijk dat men door die olie gewijd wordt en verbonden wordt eigenlijk met de levende God. Kijk hoe dat is met die zalfolie, dat is niet zo moeilijk. De strekking van zalfolie is eigenlijk de reuk. Daar gaat het om. Het gaat om dat een lieflijke reuk verspreid wordt. Nou valt er over smaak niet te twisten. Dus of het echt lieflijk is, dat weet ik ook niet. Maar daar gaat het om. Nee, dat is nou helemaal zo. Kijk, nou ja, als er van offer staat dat het is voor een lieflijke reuk den Heren, dan denk ik, dat is verbrand vlees. Hè? Ik stel me dat altijd zo voor. Dat vlees op brandofferaltaar. Een lieflijke reuk den Heren. Nou, als je mij vraagt, stinkt het? Hè? Ja. Ik schiet mijn gepaste opmerking te binnen, maar bij nader inzien is het niet zo gepast om die voor het publiek te vertellen. Dus, laat maar zitten. Nee, maar inderdaad, dat is helemaal niet zo lieflijk, maar het is een kwestie van smaak. Maar waar het maar om gaat is dat die dingen een lieflijke reuk zijn den Heren, dat in de eerste plaats. Ik heb als wierook geroken, ik moet u zeggen dat ik het verschrikkelijk vind. Ik vind het van dat vreemde spul. Ik heb ook eens India's gegeten. Dan maar liever kip met patat. We willen toch geen terug, zuster. Ja. Ordinair, maar niettemin lekker en voedzaam. Nou, daar even tezijde. Waar het om gaat is dat zalfolie heeft slechts tot doel die lieflijke reuk te verspreiden, zodat de dingen die gezalfd zijn herkenbaar zijn met de ogen dicht en met de oren dicht. Dat wil zeggen, daar is helemaal niks tastbaars meer bij, niks zichtbaars meer bij, maar men neemt het wel waar. Wat zou dat nou voorstellen? Dat is makkelijk genoeg. Geestelijke dingen. En aangezien dit de zalfolie is, gaat het dus om de geestelijke ding, de geest namelijk. En daarmee zijn we inderdaad terug bij de vijf. Want als ik zou vragen, wat is dat eigenlijk, de werking, de sterkte zijn, de kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Wat is dat eigenlijk? Is er ook één woord voor? Geest. Met hoofdletter dan, als het even kan, maar dat hoort je aan de uitspraak. Hè? Geest wordt het dan, hè? De geest Gods, inderdaad, de geest der opstanding, de geest van Christus, of hoe dat maar heten mag. Om die geest, om die kracht namelijk, gaat het. Nou, het is die kracht die uitgebeeld wordt via die heilige zalfolie. Men ziet hem niet, men voelt hem waarschijnlijk ook niet, maar men ruikt hem. En daar gaat het om. Het aardige is ook dat het beeld van het reukwerk ook in het Nieuwe Testament een belangrijke rol speelt. Dat is natuurlijk zo, omdat juist in de Nieuwtestamentische geschriften, even goed opletten, dat juist in de, ik zei niet het Nieuwe Verbond, ik zei juist in de Nieuwtestamentische geschriften, speciaal en eigenlijk alleen maar gesproken wordt over de positie van Christus nu, verhoogd en gezeten de rechterhand Gods. Ik weet dat dit soort uitspraken misverstaan worden, want men verstaat dat ik nu waarschijnlijk, dat ik nu gezegd heb, dat er in het Nieuwe Testament niets te vinden zou zijn wat over wat anders spreekt dan over die verborgenheden. En dat is niet waar natuurlijk. Maar ik bedoel alleen te zeggen dat de strekking van alle Nieuwtestamentische boeken is dat ze spreken over de positie van Christus aan de rechterhand Gods, verhoogd en gezet boven elke overheid en macht en krachten. En als er één boek is in het Nieuwe Testament waar dat niet op van toepassing zou zijn, misschien zou dat het boek Openbaring moeten zijn, maar dan zou ik zeggen, lees het dan nog maar eens, vanuit deze gedachte. En dan zal blijken dat ook daar de Heer degene is die gezeten is aan de rechterhand Gods, en juist uit dien hoofde komt tot zijn openbaring van zijn koninkrijk op aarde enzovoorts. Per slotverrekening wordt een groot deel van de openbaring ingenomen door de gedachten over het lam op de troon Staande als geslacht. Zo stelt dat blijft hoofdstukkenlang blijft het een rol spelen. Want dan gaat het nog steeds over het lam dit en het lam dat enzovoort. Kortom, wordt allemaal geredeneerd vanuit Efeze 5. Of vanuit vanuit Openbaring 5. Namelijk het lam op de troon wat macht heeft om de zegelen te openen enzovoorts. Dat is de hele gedachte van Openbaring. Nou, als het daar al zo is, is in andere boeken nog meer voor de hand liggend. En dat lijkt me ook wel duidelijk. Omdat alle andere dingen in de Oud-Testamentische geschriften gewoon geopenbaard zijn geworden. En het enige wat nog nodig was, is te schrijven over die dingen die in het Oude Testament verborgen waren. En strikt, heel strikt en zwart-wit genomen, is dat alleen de tegenwoordige bedeling. Namelijk alles wat er gebeurt, bedeling wat ruim dan hoor. Maar alles wat gebeurt tussen de eerste en de wederkomst van Christus, daar gaat het om. Die dingen worden echter gerelateerd aan de dingen die openbaar zijn en waren. Vandaar dat je ook oud-testamentische dingen, met betrekking tot Israël, de volkeren en nog openbaard koninkrijk, in de nieuw-testamentische geschriften tegenkomt. Uiteraard. Punt 1 om te zeggen dat dat echt nog moet komen, maar punt 2 om uit te geven wat de verhouding is tussen die dingen en de positie van Christus nu. En hoe de positie van Christus nu daar ver bovenuit stijgt. Maar nogmaals, de algemene strekking van de nieuwtestamentische boeken is dat Christus als de onzienlijke gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar komt ooit verandering in, staat er ook bij. Het was ook in overeenstemming met de belofte en het verleden, staat er ook bij. Er worden oud-testamentische schriftplaatsen geciteerd om het te bewijzen, om te laten zien dat het niet vreemds is en dat het Nieuwe Testament echt bij het Oude hoort, dat het de vervolger op is enzovoort en zelfs in zekere zin de vervulling ervan is. Maar niettemin de strekking van die boeken is dat Jezus van Nazareth de Messias is en dan is de volgende vraag, maar waarom zien we hem dan niet? En dan komt het antwoord en dat antwoord is het hele Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, alle nieuwtestamentische geschriften, want zo bedoel ik het nu. Nou, wat je dan dus in het Nieuwe Testament vindt, is het verhaal over die lieflijke reuk. En over de priesterschap van de gelovigen. En dat wij als gelovigen een lieflijke reuk zijn voor de Heere. En dat het reukwerk vanaf de aarde opstijgt tot God en zijn troon enzovoorts. Dat is de gedachte. En de hele priestelijke functie van de gelovigen wordt ook daarmee in verband gebracht. Het gaat namelijk om dingen die helemaal niet gezien worden, die je ook niet pakken kan, maar die je ruiken moet. En de ellende is dat je over dingen die je moet ruiken eigenlijk helemaal niet kunt praten. Dat is moeilijk. Je moet ze geroken hebben om er over te kunnen praten, zou ik maar zeggen. En als je het niet weet wat het is, dan houd het op. Dan kun je erover praten, maar het heeft geen enkele zin. Er zijn veel dingen, daar kun je uren over praten, maar het heeft geen enkele zin om dat te doen met mensen die het nooit ervaren hebben.
Dat zijn Paulus ook, hè? Dingen waarvan een mens niet spreken kan zijn.
Ja, daar gaat het maar om. Ja, zelfs die uitspraak uit Korinthe, ik herhaalde hem net min of meer aan, ik heb dat vorige keer geloof ik ook gedaan, die uit 2 Korinthe 12, of wat is het, 11, net 2 Korinthe 12, dacht ik, die over dat die onuitsprekelijke dingen had gezien, hè? Dingen gezien dat die de mens niet gegeven was uit te spreken. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dat gaat over die lieflijke reuk. Dus daar begint trouwens die 2 Korinthebrief ongeveer mee, met te spreken over, wij zijn een lieflijke reuk van Christus in degene die behouden worden en in degene die verloren gaan enzovoorts, hè? 2 Korinthe 3 is het geloof ik, of 2 nog net, dacht ik, de laatste verse. Maar in ieder geval, tegen het einde van de brief heeft de apostel daar nog over, want hij kan er niet over praten met die Korintiërs, omdat ze het niet geroken hebben. En omdat ze niet willen ruiken. En dan houdt het op. We staan niet open voor de geestelijke dingen. En geestelijke dingen heeft te maken met reuk. Nou. Vandaar dan ook dat die kracht, die geest van het nieuwe verbond, hier wordt uitgebeeld in de heilige zalfolie, die is samengesteld uit 5 delen. En ik noemde voor de statistiek, min of meer noem ik dat dan, de naam Mordechai er even bij, de zuiverste mirre uit vers 23. Want dat is leuk om even mee te nemen. Dat betekent dat als later iemand optreedt onder die naam, de zuiverste mirre, dan hebben we uiteraard te maken met de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is Mordechai, typologisch. Maar goed, dat gebruikt u dan maar verder in het boek Esther. Hoe komt hij erbij? Esther. Ik die verborgen ben, ik verberg mij. Gaat helemaal over een 5. Er komt de naam van de Heer ook 5 keer voor. Maar dan moet je wel verbazend goed zoeken. Zoek het maar eens uit. Er komt de naam van de Heer 5 maal voor in het boek Esther. Maar dan moet je wel erg goed zoeken. Ook 5. Verborgen namelijk. Nee, u vindt hem niet. In de Nederlandse Bijbel vindt u het absoluut niet. Dat is onmogelijk. Maar het is er wel. En daar gaat het maar om. En ook hier in Exodus 30, daar gaat het dan over die 5 delen, maar er staat niet eens bij dat 5 zijn. Je moet tellen, anders valt het je niet op. En dat is dikwijls met de 5 het geval, dat maakt de bestudering ervan trouwens ook moeilijk. Want het is één ding om uit de concordantie de 5 te volgen, maar een ander ding is om hem te vinden daar waar hij niet genoemd wordt. Dan is hij er natuurlijk ook, hè. Die 5 offerdieren van Abraham, ja, het waren de 5, maar het staat er niet bij. Er wordt wel gesproken over 3. Maar de 5 wordt niet genoemd, maar is er wel. Nou, dat is nou net het kenmerk ervan. Nou, enzovoort. 5 dus vijf delen van de zalfolie. Als u een uitgebreide verhaal ervan wil horen over deze zalfolie, dan leest u Psalm 133 is het, geloof ik. Hè? Dat gaat helemaal daarover. Over de zalfolie die uitgegoten wordt, heel langzaam. Over Aaron, ja. Dat is precies hetzelfde, hè? Aaron, ja, ja, op zijn hoofd en dan... En dan, vooral in zijn baard. En dan uiteindelijk tot op de zomer van zijn kleed is dat. Dat is die zalfolie, hè? Is dat op de bergen? Oh, zover, dat heb ik nog niet gehad. Wij gingen niet zo ver, nee. Heel goed. Ik moet even zoeken. Psalm 133, zei ik, dacht ik. Klopt dat? Het klopt. Een lied Hama'alot van David. Een lied van de treden, ja. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard. De baard van Aaron, de hoge priester dus, die nederdaalt tot op de zoom zijn er klederen. En inderdaad, het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen. En, maar er staat er niet en, dat is schuin gedrukt, maar vul maar in, namelijk het leven tot in der eeuwigheid. Als er één zegen is die God geeft, is het uiteraard het eeuwige leven. Maar het aardige is dat hier gewoon bij staat dat die heilige zalfolie, want die zalfolie is het uiteraard, waarmee Aaron gezalfd zal worden, dat die heilige zalfolie dus een beeld is van eeuwig leven. De verklaring staat er gewoon bij. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt het op de zoom zijn de klederen, vers 2, en dan vers 3. Het is gelijk de dauw van Hermon en die nederdaalt op de berg van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen, namelijk het leven tot in de eeuwigheid. Zodat er gewoon staat dat die zalfolie die van bovenaf begint, en die naar beneden nederdaalt, een beeld is van eeuwig leven. Dat is de korte verklaring uiteraard, maar wel een heel duidelijke. Maar eeuwig leven heet ook gewoon geest of heilige geest. Dit nieuwe leven, het leven van een nieuwe schepping. En daar gaat het om. En het gaat dan ook om dat die kracht, dat leven, die geest, van bovenaf nederdaalt naar beneden. Het begint bij het hoofd, dat is Christus zelf uiteraard. Dan zijn baard, wat zou dat nou betekenen? Dat is het woord. Hè? De baard is het woord. De baard staat voor kracht, haar is dat gewoon. De baard staat voor kracht. Haar staat namelijk voor kracht. En het haar om de mond, de baard dus, staat voor de kracht van het woord. Ja. Dus die baard, vol met heilige zalfolie van Aaron, is een beeld van het woord van Christus. Dus is het hoofd, is Christus, dan zijn baard, dat is zijn woord. En dan krijg je dat die olie, zalf, dus dunne zalf of dikke olie, hoe heet het maar, hè, die zakt inderdaad naar beneden over zijn kleed tot uiteindelijk in de zoom. En het is gewoon een beeld van hoe het koninkrijk van Christus en zijn macht en het eeuwig leven, het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag, begint bij Christus de eersteling en daarna via het woord van Christus inderdaad komt in de hele schepping, ook nederdaalt, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, gelijk in een verborgen koninkrijk alzo ook in een geopenbaard koninkrijk, want de zoom van het kleed, ja, die raakt op de grond als het goed is. De zoom van het kleed is dus eigenlijk gewoon de aarde. Het is zelfs letterlijk de aarde. Maar als je dat te moeilijk is, zeggen we gewoon, dan reikt het tot op de aarde. Maar de gedachte is gewoon dat dat leven vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde toe. En het is dus eigenlijk betekent het volstrekt hetzelfde als Openbaring 21 en 22. Het nederdalen vanuit de hemel naar de aarde van het Nieuwe Jeruzalem. Ook gewoon het koninkrijk. Vanuit de hemel naar de aarde.
Ja, maar Lood zegt van boven, Alot, dus Ala van boven.
Ja, ja. Het heeft iets met die trappen te maken.
Ja.
He, die treden van, uit de dagen van, dat is één verklaring. Nee, het zijn de treden van de zonnewijzer. Dat is moeilijk hoor. Weet je, midden de zon zoveel graden terugging, zoveel treden terugging. Iskia, ja. Daar heeft het mee te maken. Daar hebben al die psalmen mee te maken namelijk. Hama alot. Ja, het heeft met trappen te maken, met graden en dus met nederdalen eventueel. Ja, zeker.
Het werkwoord ala zit erin, dat is ja. Van boven naar beneden.
Ja, ja. Perfect. Het heeft met trappen, het woord zelf komt nog voor bij de treden, of de graden is het dan vertaald van de zonnewijzer van Ischia, waar de zon, was het 10 graden, ik weet het uit mijn hoofd niet meer, terugging op de schaal. Wat een ingewikkeld verhaal. Ja, zeker wel. Maar goed. Ik hoop dat het plaatje duidelijk is. Dit is een uitbeelding van hoe die vijf, die kracht gods, het leven van het nieuwe verbond is eigenlijk dat wat komt voorbij de vier, hoe dat vanuit de hemel nederdaalt naar de aarde. Beginnend bij het hoofd en eindigend bij de zoon. En als het gaat om het hoofd, namelijk Christus, dan moeten we bij de zoon van het kleed ook denken aan de zoon van het kleed van de koning uit het huis van David. En dan beginnen we bij David met de zoon van zijn kleed, dat weet u waarschijnlijk. Of niet?
Saul.
En Saul, ja, David die de slip van het kleed van Saul wegneemt. En zo. Dat verhaal is dat, ja. En daar laatstelijk bij de zoon van het kleed van de Heer Jezus zelf, want de Heer wordt aangeraakt bij de zoon van zijn kleed, een slip of zoon van zijn kleed, en daardoor wordt die vrouw genezen. Ja, dat heeft inderdaad te maken met het koninkrijk. Het koninkrijk dat openbaar zou worden, en bij Saul wordt bij gelegenheid die slip weggehaald tot twee maal toe. Hetgeen wil zeggen dat hij zijn koninkrijk zou kwijtraken. Dat heeft inderdaad te maken met de openbaring van het koninkrijk.
Tien heidense mannen die
slip van de Joodse mannen aangrijpen. Ja, tien heidense mannen die grijpen naar de slip van één Jood. Waarna de vraag is, en wie is die ene Jood dan? Makkelijk, hè? Je hoeft de vraag maar te stellen. Ja, zo is het maar net. Christus zelf dus. Lijkt me ook wel duidelijk. Maar nou is de volgende vraag, en wie zijn die tien heidenen dan? Zie, je hoeft de vraag maar te stellen. Hè? Ja. En dus? Dus? Toch de gemeente. Ja. Die tien tegen die één, hè? Ja, ja, zeker. Moet eraan zitten. Ja, dat is een verborgen waarheid, dat weet ik wel. Dat ligt niet bovenop de oppervlakte van die tekst. Maar als je de vragen over gaat stellen, dat is met alles in de Bijbel zo, als je de vragen over gaat stellen, komt er altijd meer uit. Noem nog zo'n voorbeeld. De belastinginspecteur. Nou, laat maar zitten. Als die vragen gaat stellen, komt er altijd meer uit. Maar. Goed. Dat lijkt me voldoende over die heilige zalfolie. Een beeld dus inderdaad van de kracht van Christus. En wat we gelezen hebben erover in Exodus 30 is in elk geval dat niemand die zalfolie mocht namaken. Het was heilig, heiligheid der heiligheden. Dat wil zeggen, het was afgezonderd van de mens. Het had niks met de gewone dingen te maken. Het was echt een geheim ding. Daar gaat het om. Het geheim van de zalfolie. Niet onder het gewone volk. Want het is de uitbeelding van een kracht die ook inderdaad van deze schepping geen deel uitmaakt, maar die voortkomt uit
El Shaddai, degene die die kracht in zich heeft en inderdaad gebruikt. Daarna vind ik een heel praktische toepassing. Wie wordt er hoge priester? Degene die daartoe is aangesteld door die majesteit uit de hemel die gezegd heeft, gij zijt enzovoorts. Hè? Gij zijt priester in eeuwigheid. Dat wil zeggen, vanuit Gods volheid geeft hij, dat is El Shaddai, hè? Die volheid. Die zwaarlijvigheid van El Shaddai. Ja. Uit zijn volk geeft hij genade voor genade enzovoort. Maar een van de dingen die daaruit voorkomt is inderdaad het aanstellen van de hoge priester. Uitgebeeld dan weer in deze zalfolie. Nou goed. Nummer 18 zou ik ook even moeten noemen. Nummer 18 neem ik zo eens voorbij gaan even mee. Vers 16. Dat moet ik wel eens voorbij gaan doen, want anders dan ben ik de hele avond bezig over het hoofdstuk. En dat was weer niet de bedoeling. Maar er staat in nummer 18 vers 16, die nu onder dezelfde gelost zullen worden, zult gij van een maand oud lossen naar uw schatting voor het geld van 5 sikkelen. Nou, de sikkel is heiligdom, die is 20 gera. Dus voor 5 sikkelen vindt lossing, verlossing is het natuurlijk gewoon, vindt verlossing plaats. Maar ja, dat is hetzelfde als lossing. Hè? Voor 5 sikkelen is dus de losprijs. En dat is wat ik aan het begin van de avond zei. Als 4 staat voor de schepping, dan staat 5 voor verlossing. De eerste 3 zouden dan staan voor de schepper. 4 staat voor de schepping en 5 staat dan voor verlossing. Het is iets vereenvoudigd gezegd, maar hier vind je die vereenvoudigde versie terug. 5 sikkelen als losprijs, waarna het aardig is dat erbij staat, dat zijn sikkelen. Nou, de sikkel is heiligdom, die is 20 gera, zodat de losprijs ook is 100 gera. Want 5 maal 20 is pak een beet zo ongeveer 100, ja, 100 gera. En daar hebben we al over gesproken, want 100, dat is het kwestie weer van de kameel, hè, door het oog van de naald. De verlossing vindt plaats wanneer men inderdaad het koninkrijk binnengaat. Dat is verlossing. En zo vinden we dat hier ook. Maar het zijn 5 sikkelen van elk 20 gera, oftewel 100 gera. Ik ga er niet verder op in, maar als ik het zou doen, zou blijken dat deze wet heel speciaal met de roeping van de gemeente te maken heeft. En dat 5 daar op van toepassing is, zal u langzamerhand bekend zijn vanwege de 5e bedeling ter verborgenheid, namelijk der genade. En ook vanwege de 20, want de 2, de 20 enzovoorts hebben ook te maken met de telling, de tijd van onze bedeling. Weet u wel? 2 volle dagen, 2 maanden, 2 jaren, 2000 jaren en in dit geval 20 gera. Kan ook.
2 maanden.
Ja, inderdaad. Ja. De 2, namelijk de 2 van de eerstgeborene. Maar dat had ik dat niet. Nee, ik ga het niet vertellen. Nee, maar er staat hiervoor. Al wat de baarmoeder opent, is vers 15 van nummer 18. Van alle vlees dat ze de Heere zullen brengen onder de mensen en onder de beesten zal het uwe zijn. Doch de eerstgeborenen zullen gelost worden. En de eerstgeborene, staat hier niet meer ergens anders, de eerstgeborene heeft als belangrijke voorrecht het dubbele deel. Hij telt voor 2. Dat is het. Wij zeggen altijd, hè, daarom kom ik er steeds op terug. Wij zeggen altijd, de eerstgeborene erft de troon. De eerstgeborene erft het priesterschap. Jawel, maar de meeste eerstgeborenen kregen geen troon en geen priesterschap, gewoon omdat dat niet in de familie hoorde. Wat kregen ze dan wel? En waarom is het dan wel belangrijk? Ze krijgen een dubbel deel. Ze tellen voor 2. Als er 2 zonen zijn, dan moet de erfenis in 3 verdeeld worden. En de eerstgeborene krijgt 2 delen en de andere krijgt 1 deel. Dat is het verhaal. En aangezien de gemeente een gemeente van eerstgeboren is, worden in verband met de gemeente de dingen gemeten in 2. Het dubbele deel dus, hè? De bekende 2 mannen. In witte klederen. Of zo. En onderweg naar Emmers.
Zijn dat de priester van Levieten?
Nee. Hoezo? Nee.
Denk het. Ik dacht dat ze krijgen een beetje geen land.
De
Levieten?
Ja. Hè?
De
stam van Levi werd toch gerekend voor de eerstgeboren?
Ja, er zit, ja, ik moet even praktiseren. Er zit in binnen Israël een verhaal, en natuurlijk een heel uitgebreid verhaal vast aan de eerstgeborenen. Omdat, maar ja, nou ja, goed. Omdat het eerstgeboorterecht van de zonen van Jacob afgenomen werd van Ruben. Het verdween daarbij. En werd verdeeld over drie anderen. Waarvan gewoonlijk de belangrijkste, nou de belangrijkste, maar waarvan gewoonlijk een van de drie vergeten wordt. Namelijk het koningschap, deel van het eerstgeborene gaat naar Juda. Het priesterschap, ook een deel van de eerstgeborene, gaat naar Levi, dus het wordt gesplitst. Maar geen van beiden heet eerstgeborene, want het eerstgeboorterecht as such, als zodanig, gaat naar Jozef en via Jozef weer naar zijn eerstgeborene, namelijk Efraïm. Zodat we hebben Juda, Levi en Efraïm. Juda heet geen eerstgeborene, maar krijgt wel de kroon. Levi heet geen eerstgeborene, maar krijgt het priesterschap. En Efraïm krijgt geen kroon, krijgt geen priesterschap. Naar het schijnt. Ja, dat is de clue natuurlijk. Maar hij krijgt wel het eerstgeboorterecht, waarna mijn vraag altijd is. Dit is de kortste verklaring die je denken kunt. Hè? Maar nou, de vraag is, wat betekent het eerstgeboorterecht van Efraïm? Niets. Tenzij. Tenzij Efraïm, tenzij het eerstgeboorterecht van Efraïm, zijn, daar komt hij weer hoor, zijn letterlijke vervulling krijgt. Ja, ik stop eerst. Want letterlijk ging het koningschap naar Juda. Letterlijk ging het priesterschap naar Levi. Hij komt er nou niet aan met te zeggen, en dan is Efraïm met zijn eerstgeboorterecht alleen maar een type van de gemeente. Hè? Dat is wel een mooie stap in de goede richting natuurlijk. Maar je moet nog een stap verder. Ik zeg het met opzet, want ik heb ook de tijd geaarzeld om die volgende stap te maken. De volgende stap is namelijk echt dat Efraïm letterlijk zijn eerstgeboorterecht vindt in de gemeente. Waardoor je dus moet besluiten dat letterlijk een groot deel, een heel belangrijk deel dus, van de gemeente rechtstreeks afstamt van Efraïm. Kan niet missen. Het belangrijkste deel moet dat zijn. Het hoeft niet alles te zijn, dat is het ook zeker niet. Maar het belangrijkste deel wel, dat kan niet missen. En dat is het verhaal. Zodat het koningschap in Juda en het priesterschap in Levi uiteindelijk niet zo geweldig veel betekent. Omdat koningschap en priesterschap voor het eerst bij elkaar komen in onze tegenwoordige geheime bedeling van de gemeente. Die beschouwd moet worden als de letterlijke erfgenaam inderdaad van Efraïm. En dan ging het dus inderdaad nogal erg buiten Juda en Levi om. Nou, buiten Levi in elk geval, buiten Juda kun je niet helemaal zeggen, omdat de Heer zelf uit de stam van Juda gesproten is, heet het in de Hebreeënbrief. Maar niettemin, de gemeente komt inderdaad uit Efraïm. Dat is de,
hè? Met gekruiste handen.
Ja, dat is het verhaal, ja. Ja, ja, ja.
Ik heb er al een poosje over verteld, denk ik.
Ja, nou, ik heb er vorige zomer dus in de conferentie in Wezen, heb ik er uitgebreid over gesproken. En eigenlijk nog, ja, daar kun je nog een paar keer zo lang over praten, want bij nader inzien, elke keer weer struikel ik erover in de Bijbel. Meestal slik ik dan een keer en lees maar weer verder. Hè? Maar als je leest over, hij zal ons na twee dagen levend maken en op de derde dag zal ons doen verrijzen, spreken meteen de volgende teksten over Efraïm. Hoe komt dat nou weer? Hè? Ja, omdat daar de gemeente achter verstoken zit natuurlijk. En daar gaat het maar om, hè? Het steekt er altijd achter. Maar waar het om gaat in verband met Levi, is dat de priesterlijke taak in Israël toekwam aan de eerstgeborenen. Dat zou Ruben geweest moeten zijn, normaal gesproken, tenzij anders vermeld. Nou, er wordt anders vermeld. Er wordt namelijk gezegd dat priesterschap gegeven wordt aan de stam van Levi. Daarmee worden alle eerstgeborenen in Israël van die functie bevrijd. Dat neemt niet weg dat het aan de andere kant juist betekent dat het priesterschap juist behoort tot de eerstgeborenen. Dat de eerstgeborenen verantwoordelijkheid hebben voor het priesterschap. Maar zij worden gelost, moet een losprijs betaald worden. Dan worden ze vrijgekocht en in hun plaats komt er een ander die die priesterlijke taak overneemt en die dus die taak van de eerstgeborene overneemt. En dat zijn inderdaad de zonen van Aaron of de levieten in het algemeen. En vandaar dat de levieten beschouwd worden als eerstgeborenen in zeker opzicht. Dat wil zeggen in een deel van de betekenis van de term. En daar, nou kun je verder, maar dan wordt het echt typologie. Want de volgende fase is natuurlijk dat dat eerstgeboorterecht, of althans een deel ervan, van het eerstgeboorte, wat terechtgekomen is bij Levi, dat natuurlijk een type is van het eerstgeboorterecht wat terechtgekomen is bij de gemeente. Zodat de levieten een type zijn, toch, hè, bij gelegenheid, van de gemeente. Dan heb je het oude verhaal, je hebt 12 stammen van Israël. En Levi is dan in dat verhaal de 13e stam. Die geen grondgebied heeft, maar die is een beetje onder en boven de wet. Of is, weet je wel, een overal en nergens woont. Wel verantwoordelijkheid draagt, maar geen vaste bezit hier heeft beneden. Dus perfecte beschrijving van de gemeente. Hier op aarde geen grond, maar toch deel hebben aan Israël. En het leuke vind ik dan altijd, dat als je Levi zo beschrijft als de 13e stam, dan heb je iets heel merkwaardigs gedaan. Want binnen het Jodendom worden de, wat u dan net noemt, Messiaanse Joden, ik zal die term maar hanteren, ik vind het de hoogst ongelukkige term, maar dat vinden we allebei, hè. Maar laten we zeggen, Messias beleidende Joden, zeggen ze dan, ja, dan denk ik, ja, dat zal wel weer niet. Je kunt beter Jezus beleidende Joden zeggen, dan ben je dichter in de buurt. Maar die worden, christenjoden dus, die worden beschouwd als de 13e stam van Israël. Dat is een tamelijk officiële aanduiding en in ieder geval binnen het Jodendom bekend. Als je daar het over de 13e stam, dan weten ze precies wat je bedoelt. Niet Levi, maar de kerk eigenlijk, de gemeente. Of althans die Joden die deel uitmaken van de gemeente. Dat is erg interessant, want dat klopt precies natuurlijk. Zou je het ook weten, dat is maar de vraag. Maar zo is het wel. Die 13e is altijd de gemeente, voorbij de 12. En dat is hetzelfde als voorbij de 4 dus eigenlijk. Er zit een parallel tussen. Hè? 12 is heerschappij over deze wereld, maar er is iets wat daar voorbij ligt en wat hoger ligt. Dat is 13 en die maakt de eenheid. En als die 13 er is, dan pas komt de eenheid tot stand. En dan weet je meteen hoe dat zat met Ruben, die eigenlijk de eerstgeborene was. Even vlug. Hè? Ruben die dacht, er moet een 13e komen. Dat is ook een Joods verhaal, officieel, ook Joods. Ruben dacht, er moet een 13e komen. Vader doet het niet, dan zal ik dat wel regelen. Dus beklom hij zijn vaders bed. Zo zei Jacob dat zelf nogal netjes. En die 13e kwam wel niet. Maar Ruben die wordt verondersteld geweten te hebben dat er inderdaad zo'n 13e zou moeten komen die de familie zou completeren en tot eenheid maken.
Was die 13e niet dienaar?
Dat is de grap natuurlijk. Daar kwam een 13e. Maar toen, punt 1, was het geen jongen maar een meisje, dus toen was het er eigenlijk toch niet. Maar dan weten wat het had moeten zijn. Het had namelijk moeten zijn, toch, dan, Dina namelijk, is de vrouwelijke.